Goedemiddag, luisteraars voor de kerktelefoon. U bent verbonden met de Christelijk Gereformeerde Kerk aan de Hoflaan, waarvan uit de Openhof een voorleesmoment wordt georganiseerd. Na enige tijd viel het langs weer droog. De springvloed was voorbij. De storm bedaard. Men slaagde erin het gat in de dijk provisorisch te dichten. Het zeewater drong het land niet meer binnen. Het overtollige water werd buitengaats gepompt. Het waren droevige dagen. Er werd gezocht naar hen die verdronken waren. De meeste vermisten werden gevonden. Enkelen niet. Jan Maartens lichaam werd niet meer teruggevonden. Vermoedelijk was hij door het gat in de dijk gezogen en in de zeearm terechtgekomen. In lange rijen lagen de doden opgebaard. Sommigen waren bijna onherkenbaar verminkt. Familieleden zochten naar bekenden. Ook vader Verspuy was gekomen om zijn dochter te zoeken. Met diep verdriet in zijn hart ging hij de rij der verdronkenen langs. En eens bleef hij staan. Dat was de oude Stavast, Lea's schoonvader. Even verderop lag diens vrouw. En helemaal aan het eind van de rij lag Lea. Een diepe smart doorsneed zijn ziel. Zijn oudste kind. Tranen drupten langs zijn ogen, over zijn wangen. Het karmde in hem. O Heere, o Heere, geef mij kracht. Leer mij buigen onder u. Daar lag zijn meisje. Hij sloot de ogen. Hij zag haar vrolijke krullenbol op zijn schoot. Paardje rijden. Hij zag haar opgroeien als een vrolijke, frisse meid. Hij zag haar, soms ernstig, als hij haar waarschuwde en aanspoorde om de Heere te zoeken. Diep onder de indruk kon ze toen luisteren. Bij dat gezicht werd hij warm van binnen en vermenigvuldigde zijn gebed. O Heere, grijp haar in het hart. Maar o, toen Jan Maarten in haar leven kwam, veranderde alles. Hij herkende zijn kind niet meer. Er kwam weerspannigheid en vijandschap in haar openbaar, die hij nooit ontdekt had. Jan Maarten was haar alles. En nu lag ze daar. Hij voerde een zware strijd in zijn binnenste. Zijn ogen gleden over haar lichaam en bleven rusten op haar onderlichaam. Dat was vlak. Geen ronding meer van een vrouw in verwachting. Het werd hem alles duidelijk. De baby was geboren voor het water kwam. Maar die was vermoedelijk ook verdronken. Ja, dat kon niet anders. En toch kwam er iets onverklaarbaars in zijn hart. Een stil en licht gevoel. Een tere hoop, die hij niet in woorden kon uitdrukken. Een stille zucht welde uit zijn ziel omhoog. Heere, gij weet alle dingen. Nadat hij zijn kind geïdentificeerd had, werd ze weggedragen en in een eenvoudige kist opgebaard. Ze zou tegelijk met de andere verdronkenen ter aarde worden besteld, zodra de omstandigheden haar toelieten. Met man en macht werkte men daaraan. Een week later zat vader Verspuy met zijn gezin in de eeuwenoude dorpskerk, die geheel gevuld was. Er was één rouwdienst voor al de 53 slachtoffers die tot de gemeente behoord hadden. Daarna zouden zij in één graf begraven worden. Onder indrukwekkende stilte beklom de al bejaarde predikant de preekstoel. Een diepe snik welde uit zijn hart omhoog voor hij begon. Toen gaf hij de eerste psalm op. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven, wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer. Wanneer de wind zich over het land laat horen, dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren. Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Maar 's Heeren gunst zal over die hem vrezen, in eeuwigheid altoos dezelfde wezen. Zijn trouw rust zelfs op het late nageslacht. Toen brak er iets in vaders hart bij de woorden: zijn trouw rust zelfs op het late nageslacht. Kon hij niet meer meezingen. Verspuy kon niet langer geloven dat zijn eerste kleinkind verdronken was. Het werd hem wonderlijk te moede. De liefde van God drieënig vervulde zijn ziel. Gods woord ging open. Met diepe ernst las de oude prediker: ik zal wederbrengen uit de diepten der zee. Psalm 68, vers 23b. Met grote kracht en bewogenheid sprak de oude dienstknecht van God en van het woord van de levende God. Ademloos stil werd er geluisterd. Ook vader Verspuy drong de woorden van het eeuwige leven in. Wonderlijk gesterkt en getroost ging hij en hing hij aan de lippen van de prediker, die kennelijk door Gods geest werd geholpen. Een wonderlijke hoop kwam er in zijn hart, toen zij aan het slot samen zongen: u zullen, als op Mozes bee, wanneer uw pad loopt door de zee, geen golven overstromen. En steeds bleef het bij hem: ik zal wederbrengen. Met haar hoofd in de handen zat Dingena Verhagen voor zich uit te staren. Dat deed ze zo vaak als ze alleen in haar huisje aan de dijk zat. Dan leek het wel alsof er niets meer tot haar doordrong. Alsof ze weer leefde in hetgeen geweest was. O, dat verleden, zo ook nu. De wind rukte wild aan de luiken van het kleine dijkhuis. Het ging geweldig tekeer. Het water klotste onophoudelijk tegen de dijk en sloeg er soms overheen. Dakpannen vlogen door de lucht en vielen wat verderop kletterend neer. Soms kreunde het oude dijkhuisje als een gewond dier. Zou het stand houden in het geweld van de orkaan? Maar zij, Dingena, verkeerde weer in het verleden. Er drong niets tot haar door. Haar zenuwen hadden een ernstige schok gekregen. Ze was de enige dochter van Elisabeth en Krijn Verhagen. Haar vader was al 25 toen hij trouwde. haar moeder. Haar vader was al 55 toen hij trouwde, haar moeder 43. Tegen hun verwachtingen kregen ze een baby en werd ze geboren in het huisje aan de dijk. Vader was een kleine boer. Hij had wat koeien en kleinvee. Hij bezat ook een stukje bouwland. Soms werkte hij bij een ander. En zo konden ze samen rondkomen. Wat waren ze gelukkig met hun kleine dingen na toen ze er eenmaal was. Ze werd het zonnetje van hun leven. Ze was een beeldschoon meisje met een blanke huid en prachtige donkere haren en ogen. Ze groeide gelukkig op in het huisje tegen de dijk aangevlijd. Het was zo'n mooi, rustig plekje. Aan de ene kant stroomde de Westerschelde. Vanaf de dijk had je een prachtig uitzicht op de brede zeearm. Eerst het slik en het wuivende riet. En dan de schepen die altijd af en aanvoeren. In de verte lag Antwerpen. Als het donker was, was het altijd licht aan die kant. Ze woonden een eindje van het dorp. Alleen met een buurjongen speelden dingen nou wel eens. Verder bleef ze thuis. Vader was zo lief voor haar. Hij vreesde God oprecht. Wat kon hij mooi en kinderlijk vertellen over de Heer Jezus. Dan vloeiden vaak de tranen over zijn wangen. Als hij zijn kleine meisje op schoot had. Als hij haar vertelde van de grote liefde van de zaligmaker voor zo'n slecht mens als hij was. Ja, dan kroop Dingena helemaal tegen hem aan. Dan voelde ze met heel haar kinderziel dat vader gelukkig was. Een echt kind van de Heere. Ja, dan verlangde haar jonge hartje ook naar dat grote geluk dat God zijn kinderen schenkt. Dan blonken er ook tranen in haar ogen. Dan voelde vader hoe zijn kleine meisje openbloeide voor de boodschap van het wondere evangelie. Nooit zou ze dat vergeten. O, wat dacht ze nog vaak aan vader. Wat kon ze naar hem verlangen. Ook moeders hart ging uit naar de zaligmaker. Maar zij kon zo ver niet komen als vader. Ze verlangde er wel naar. Ze was een stille, lieve vrouw. Dingena leek veel op haar. Maar wat waren deze beide ouders gek op hun kleine meid? Ze namen haar al vroeg mee naar de kerk. Het kleine kerkje, waar slechts enkele tientallen vaak in het zwart geklede mensen samenkwamen. Je rookte de geur van tabak en mest. De meesten waren eenvoudige boerenmensen en landarbeiders. Er hing ook een bordje met daarop verboden te spuwen. Vader dacht dikwijls met heimwee aan de glorietijd van de grote kerk. Maar daar werd Gods woord niet meer recht verkondigd. Daar bracht men een valse leer. En toch bad vader vaak of God de waarheid ook daar weer terug wilde brengen. Want daar was hij getrokken in zijn jonge jaren. Toen stond er nog een bekeerde dominee. En soms had hij er hoop op. Eens had vader haar meegenomen naar de grote kerk. Toen preekte daar een ringdominee. De gemeente was enige tijd vakant. Vader zei, die preek de waarheid, vrouw. We gaan een keer naar de grote kerk. Wat had Dingena dat mooi gevonden? Die grote ramen en die koperen kronen die een zacht licht verspreiden. En ja, de preek. Wat had die jonge dominee mooi gepreekt. Zo vol van geest en leven. Er heerste een diepe stilte. nooit zou Dengema die preek vergeten. Het ging over de goede herder die het verloren schaap opzocht en bij zijn kudde bracht. Dat kon ze begrijpen. Veel beter dan de preken die in het kleine kerkje gelezen werden. Die waren voor haar vaak te moeilijk en duurden erg lang. Er waren twee ouderlingen die dreunden bijna 2 uur aan een stuk door. Zonder gevoel, zonder leven, vaak was ze onder het preeklezen in slaap gevallen. In haar kerkje was ook nog een jonge ouderling. Als hij las, vond ze het veel mooier. Hij las wel dezelfde preken, maar soms kon hij niet verder. Zo werd hij zelf door de preek geraakt. Dan was het heel anders. O, ze ging graag naar de kerk met vader en moeder. Ze leerde al vroeg de mooie psalmen. Wat kon ze soms vurig verlangen naar de Heere en bad dan of ze een echt kind van God mocht worden. De jonge ouderling kwam al eens met vader praten. Ze hielden veel van elkaar. Dengema hield ook van hem. Ze voelde als kind al aan dat hij de Heere echt lief had. De oude ouderlingen kwamen nooit. Ja, alleen op huisbezoek. Maar dat vond ze erg. Dan keken ze zo streng. Is het waar, Verhagen, dat je in de grote kerk bent geweest? Ja, mannen, daar werd op die avond de waarheid Gods gepreekt. O, wat heb ik er met genoegen mogen luisteren. We geloven er niets van, Verhagen, als jij je eigen maar niet bedriegt. Dengema was blij toen ze weg waren, die akelige zwarte mannen. Toen ze ouder werd, moest ze naar school. Op de fiets door de polder naar het dorp. Eerst bracht en haalde moeder haar altijd. Later kon ze wel alleen. Ze werd een flinke jonge meid. Veel jongens hadden een oogje op haar. Maar ze leek er ongevoelig voor. Later ging ze naar de huishoudschool, een eindje verderop. Daarna kwam ze in dienst bij de dokter van het dorp, dokter De Vries. Wat waren ze in de schik met haar. Ze kon zo netjes de deur open doen voor de patiënten. Ze werkte vlug en grondig. Al gauw nam ze in het doktersgezin een grote plaats in. Verschillende jongens hadden haar al eens gevraagd, maar ze wimpelde haar altijd en steeds af. Totdat Otter thuis kwam, de oudste zoon van de dokter. Hij was al vroeg afgestudeerd en zou naar het buitenland gaan. Maar eerst wilde hij nog een poosje praktijkervaring bij zijn vader opdoen. Wat een knappe jonge kerel was hij. Groot en blond, een gulle lach. Aan godsdienst deden ze niet veel bij de dokter De Vries. At haar al helemaal niet. O nee, hij leefde vrij en blij. Verschillende keren had hij al een meisje gehad. Maar steeds maakte hij het weer uit. Totdat hij Dengema zag. En zij hem. Het was liefde op het eerste gezicht. Hij voelde, dit is anders dan bij alle anderen. En ook Dengema moest steeds aan hem denken. Ze durfde eigenlijk er niet op te hopen. Zij, een eenvoudig boerenmeisje, een dienstmeisje zonder enige ontwikkeling, en hij, een knappe jonge arts. Hij voelde zelf ook wel aan dat ze eigenlijk niet bij elkaar pasten. Dengema's vader maakte zich bezorgd over zijn dochter. Hij zag en merkte iets in haar, wat er eerder niet was. Meiske, is er wat? Is er een jongen in het spel? Had hij voorzichtig gevraagd. Zijn meisje vertelde hem gewoonlijk alles. Maar ze kleurde en zei niets. Daar was haar vader bedroefd over geweest. Ze durfde het niet eerlijk te vertellen. Ze voelde wel aan dat het niets kon worden met Arthur. Hij was een jongen van de wereld. Hij ging erop uit, dan danste. Soms zat hij in zijn zwembroek in de tuin. Eens had ze hem zo gezien. O, wat had ze zich geschaamd. Het meest om haar eigen gevoelens. Maar sinds hij thuis was, liet hij haar niet meer met rust. Hij was gek geworden op het donkere, knappe werkstertje. Echt, ja, dat wist hij zeker. Langzaam maar zeker had hij haar voor zich gewonnen. Ze verloor haar schuwheid. Hij deed haar heerlijke beloften. Hij zou haar trouwen en meenemen naar het buitenland. Hij maakte haar het hoofd helemaal op hol. Steeds meer ging ze naar hem verlangen. Ze keek hem lief met heel haar hart. Steeds zwakker werd de stem van haar geweten. O ja, ze bad nog wel, maar niet meer echt. Naar de vorm deed ze alles als voorheen. Maar ze voelde dat het geen kracht meer deed. In de kerk zat ze vaak aan Arthur te denken. Op zondag verlangde ze al naar de maandag om hem te zien. Hij nam haar mee uit. Ze verweerde zich niet. Hij had een auto. Er waren nog niet veel auto's op het dorp, maar hij had er een. En op een stil plekje in de polder heeft hij haar genomen en heeft zij zich aan hem gegeven. Later was het vaker gebeurd. Ja, en toen kwam al gauw de grote schrik. Ze was in verwachting. Arthur was geschrokken. Hij had het kunnen weten. Maar toen het echter zover was, deinsde hij terug. Ineens was hij tegenover haar veranderd. Hij zei dat dit niet kon. Misschien was er wel iets aan te doen. Zijn vader was dokter. Hij zelf ook. Ze had hem niet begrijpend aangestaard. Wat is er nog aan te doen? Wat bedoel je? Nou, ja, misschien kan mijn vader iets geven, zodat de zwangerschap wordt afgebroken. Toen was ze nog meer geschrokken. Helemaal overstuur kwam ze thuis. Ze vluchtte naar boven. Vader en moeder hadden haar verbijsterd nagestaard. O, allang waren ze ongerust. Er waren al wel geruchten tot hen doorgedrongen. Menige keer had vader haar gewaarschuwd. Maar ze wilde niet luisteren. Ze was niet brutaal geweest, o nee. Maar ze kon niet anders. Ze was helemaal vol van Arthur. En nu voelde ze heel scherp aan dat de liefde niet wederzijds was. Hij hield niet van haar, zoals zij van hem. Hij wilde haar in de steek laten. Vader en moeder hadden gewacht tot ze beneden kwam. En ze was gekomen. Heel haar hart stortte ze voor hen uit. Diep verslagen waren de oude mensjes. Vader was al 74. Kind. Meer had hij niet kunnen uitbrengen. Tranen rolden over zijn gerimpelde wangen. En weer was dingen naar weggevlucht. Wat moest ze doen? Weggaan? Haar ouders dit verdriet aan deze schande besparen? Maar waar moest ze heen? Ze was nooit van het dorp af geweest. Of ja, die gedachte drong ook naar boven. Ze zou zichzelf verdrenken. Dan was ze toch van alles af. Nee, verloren. Nee, dat kon niet, dat mocht niet. Wat dan? Bedden? Moest ze in deze omstandigheden de Heere aanroepen? Ze had God vergeten. Zou hij, zo'n slachtmans, nog willen horen? Toen hoorde ze de trap kraken. Vader kwam naar boven. Dingen na. Ze opende de deur van haar slaapkamer en liet haar vader binnen. Zijn ogen stonden zacht, maar intens verdrietig. O, die ogen van vader! Was hij maar kwaad? Sloeg hij haar maar? Schold hij haar maar uit? Maar hij deed niets van dat alles. Ze wierp zich op bed en snikte het uit. Alles vertelde ze haar vader. Hoeveel ze van Otter hield. Maar hij niet van haar. En vader had geluisterd. Haar begrijpend. Vol deernis streelde hij haar over de schouders. Kent, vader en moeder zullen voor je zorgen en voor jouw kindje. Zoek toch vergeving bij de Heere. En toen was vader op bad gaan zetten en hij ging vertellen, net als vroeger, toen ze nog klein was. Ze was rechtop gaan zetten en leunde tegen hem aan. Even was ze weer het kleine meisje. Hij vertelde haar de geschiedenis van de vrouw die in overspel gegrepen was en bij Jezus werd gebracht. De vrome farizeeën wilden dat hij haar zou laten stenigen, maar hij deed het niet. Hij zette ze allemaal beschaamd en zei: wie van u lieden zonder zonde is, werpen de eerste steen op haar. Maar ze dropen af, allemaal. Jezus zei toen tot haar: zo veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Waarom, dingen na, zei de Heer Jezus dat? Omdat hij dat oordeel, de straf die deze overspelige vrouw verdiende, aan het kruis gedragen heeft. Daarom is er vergeving en ontferming bij hem. Hij veroordeelt je niet, mijn kind, maar ga met jouw schuld naar hem toe. Hij wil de zonden vergeven en het hart vernieuwen. Zo had vader gesproken. En de woorden van eeuwig leven waren diep in haar hart gekomen. Kort daarop was Adher vertrokken. Zonder afscheid van haar te nemen, was hij naar het buitenland gegaan. Ook de doktersfamilie bleef niet in het dorp. Voordat alles bekend werd en de schande uitkwam, kocht dokter De Vries elders een praktijk. En dingen na kreeg haar kindje. Een ongehuwde moeder. Hele dorp sprak er schande van. Dat had je nu met die fijne lui. Zondags verslijten ze een kerkbank, maar in de week verschalt ze een dokterszoon. Ook de ouderlingen waren op bezoek gekomen. Ze moesten dingen na waarschuwen, vonden ze. Zwart en dreigend waren ze binnengekomen. Zwaar en kil klonken hun woorden. Woorden vol van oordeel en dreiging. Geen hoereerder kan het koninkrijk Gods binnengaan. Je moet veel jouw verdoemenis leren inleven, kind, hadden ze gezegd. Koud en zwaar waren de woorden op haar tere ziel gevallen. Zelf had ze rust gevonden door het woord dat vader aan haar had voorgehouden. En toch voelde ze zich diep ongelukkig. Ze had niet veel gezegd, maar wel steeds geschreid. Totdat het vader te bar geworden was. Hebben jullie je eigen hart wel eens gezien? Denk je niet dat ik het niet zie, hoe jullie soms naar jonge meisjes kijken? Overspel is in jullie ogen. Moeten jullie dan mijn meisje zo kwetsen? Weten jullie niet hoe ze voor God in de schuld gekomen is? Eruit! Witgepleisterde graven zijn jullie. Geveinzen, ga! Zo had ze vader nog nooit gezien. Niet driftig, maar heilig verontwaardigd. Verbijsterd waren ze opgestaan en naar de deur gegaan. Daar zul je meer van horen, Verhagen. En angstig waren ze er vandoor gegaan. Die man is van den duivel bezeten, zeiden ze tegen elkaar. Maar het klonk niet erg overtuigd. Nee, vader was niet van den duivel bezeten. Hij had de gezindheid van zijn meester. Hij had er ook geen spijt van dat hij ze weggejaagd had. Hij was gewoon weer naar de kerk gegaan. En de ouderlingen hadden niet de moed gehad er met iemand over te praten. Ook de jongere ouderling was gekomen. Vol ontferming had hij met Dingena gesproken. Hij had haar zonde niet verkleind. Dat wilde ze ook niet. Maar met ernst en liefde had hij haar gewezen op de grote barmhartigheid van hem, die gekomen was om het verlorene te zoeken. Een half jaar later was de kleine jongen geboren. Ze noemde hem Johannes, naar haar vader. O, hij leek precies op zijn vader. Blond en mooi, wat een lief kind was het. Ze was er gek op. Was dit haar kind? Ja, daar moest en mocht zij nu voor zorgen. Met alle liefde van haar trouwe ziel deed ze dat. Te veel ging ze naar kleine jongen op, totdat hij 3 jaar oud was. Toen werd hij ziek, erg ziek. Een vreselijke benauwde hoest sloopte het kereltje. Aanvallen van benauwdheid hielden steeds langer aan. Op een avond was het niet om te harden. Vader ging, hoewel inmiddels al oud, zo vlug hij kon naar het dorp om de dokter te waarschuwen. Die was er eerder dan hij terug was. Maar te laat. Johannes was al gestorven. Dingena was wanhopig. Ze was nog maar nauwelijks een beetje hersteld van de diepe smart die Adher haar had bezorgd. En toen kwam dit leed er bovenop. Haar toch al geschokte zenuwgestel kon deze klap niet verdragen. Wat was dat een zware gang geweest. Steeds dacht ze terug aan dat ogenblik dat ze haar dode kindje in haar armen hield. Altijd weer beleefde ze het opnieuw als ze ging staren aan terugdenken. Een wilde snik welde dan vaak op uit haar borst. O, wat een verschrikking. De begrafenis van haar kleine jongske, de leegte, de smart. Kort daarop was ook vader overleden. O, hij kon al het verdriet niet meer dragen. Hij stierf in vrede. En toch had hij zorg om zijn enige dochter, die zo hulpeloos achterbleef. Want ook zijn vrouw was niet sterk en enkele maanden later volgde ze hem naar het graf. En Dingena bleef alleen achter in het kleine dijkhuis. Alles kwijt, alles verloren, toch niet alles. Al was ze geschokt in haar zenuwen, God had haar niet verlaten. Soms kon ze haar kracht en steun vinden in het gebed. Soms kon ze al haar nood en verdriet aan de Heere kwijtraken. Dan kwam er moed aan vertrouwen dat hij voor haar zou zorgen. Maar ook al gebeurde het wel dat ze terugviel en urenlang voor zich uitstaarde. De mensen vonden haar vreemd. Ze kreeg werk bij enkele boeren. Door hard werken probeerde ze haar verdriet wat te verwerken en dat ging. Maar o, als ze thuis kwam, was ze alleen. Wat konden de avonden lang en moeilijk zijn. Als ze zich verdiepte in de Bijbel of een goed boek, ging het goed. Maar soms ontbrak haar de moed aan de lust. En dan zat ze te staren en te piekeren. Zo ook toen. Plotseling schrok ze op. Ze kwam tot zichzelf. Beklemming en angst overvielen haar. Nu pas drong het tot haar door. Welk een ontzettend noodweer het was. De wind rukte aan de luiken, die gelukkig stevig gesloten waren. Het huisje was solide en goed gebouwd. Het liep geen gevaar. En toch, een vreemde onrust dreef haar naar buiten. Ze deed haar jas aan en haar schoenen aan. Een omslagdoek sloeg ze voor haar gezicht. Eenmaal buiten kon ze nauwelijks op de been blijven. Verbijsterd keek ze naar de kokende watermassa die bijna gelijk stond met de kruin van de dijk. Maar de dijk was op deze plaats sterk en zwaar. Hoewel hij soms kreunde als een gewoon dier, gaf hij geen krimp. Haar huisje lag net in een bocht van de dijk. Daar verzamelden de golven een hoop afval. Het viel erop dat er veel meer dan anders in de kromming van de dijk was aangespoeld. Er dreven zelfs meubels en andere vreemde voorwerpen in het rond. Ze begreep dat er elders vreselijke dingen aan de gang waren. Er voltrok zich een ramp van ongekende omvang. Zelfs een ledikant kwam aangedreven en boorde zich in de dijk. Maar dan, ineens, vernam ze iets vreemds. Ze hoorde een baby huilen. Vergiste ze zich? Johannes flitste door haar heen. Hij kon zich ook zo erbarmelijk laten horen. Was ze malende geworden? Verloor ze haar verstand? Nog altijd was hij in haar gedachten. Haar lieve kleine jongen. Hoorde ze hem huilen te midden van het gieren van de wind? Nee, dat was verbeelding. Ze wilde alweer gaan. De wind trok en rukte aan haar. Nauwelijks kon ze op de been blijven. Wat deed ze hier? Vlug naar binnen. Maar ineens klonk het weer. Vlakbij haar. Nee, ze vergiste zich niet. Er huilde een kind. Maar waar kwam het geluid vandaan? Er was een heleboel rommel in de kromming van de dijk verzameld. Ze kon er dichtbij komen. Zo hoog stond het water. Maar het was pikdonker. Weet je wat, dacht ze, ik haal even een lantaarn. Vlug ging ze naar haar huisje en stak een lantaarn aan. Ontdekte ze iets? En ja, ze slaakte een kreet van verbazing. Ze zag een wieg, een rieten wieg. En ze hoorde het weer duidelijk. Een kind schreeuwde. Maar ze kon er niet bij. Ze greep een plank, een lange, en probeerde het wiegje naar zich toe te trekken. Maar het lukte niet. Ze kon er niet goed bij komen. Ten slotte ging ze naar het schuurtje en greep een hark. En ja, toen lukte het beter. De hark haakte ze aan het wiegje en met de plank duwde ze de rommel wat opzij. Ja, het lukte. Ze slaakte een wilde kreet. Want daar zag een levend kindje. Het krijste zo luid het kon. Oh, wat mooi, net muziek. Johannes, dacht ze. Nee, het kon Johannes niet zijn. Maar toch, een wilde vreugde welde in haar op. Een kind voor haar? Ze begreep het niet. Hoe kwam het hier? Ze duwde en trok. En eindelijk ja, ze nam de wieg in haar armen. O, ze werd helemaal omvergeblazen. Wat een ontzettende wind. Maar met alle kracht zette ze zich er tegenin. De deur vloog uit haar handen toen ze die opendeed. Zo, eerst het wiegje in het halletje. Gauw de deur dicht. En toen zette ze het druipnatte wiegje op het aanrecht in de keuken. Eerst haar mantel uit. Voorzichtig sloeg ze de kletsnatte dekentjes opzij en nam ze het prachtige kereltje uit de wieg. Blonde haartjes en een goed, gaaf gezichtje. Johannes, zei ze. Precies, Johannes. Oh, wat leek dit babytje op haar kindje. Een wilde vreugde trok door haar heen. Was dit een geschenk van God voor haar? Gedacht de Heere aan haar? Wilde hij haar de eenzaamheid verlichten? Mocht ze voor hem zorgen? Waar dit haar kindje? Een vaste overtuiging kwam in haar dat het zo was. Diepe vreugde doortrilde haar toen ze het kleine jongske uit de wieg haalde en het tegen haar aandrukte. Johannes, stil maar, zoet maar. Ze legde hem voor de warme kachel en deed gauw zijn natte kleertjes uit. En ja hoor, ze hoefde niet lang te zoeken. Ze had alles nog van Johannes. Niets had ze weggedaan. Een schone luier, een mooi pakje. Het flesje warmde ze. Ze had zelfs nog wat kindermeel. Even later gaf ze hem de fles. De wieg haalde ze uit de keuken en zette die voor de kachel. En zo bleef ze zitten met de kleine Johannes dicht tegen haar aan. Al gauw viel hij in slaap. O, wat een genot. Wat een heerlijkheid. Zo wilde ze altijd wel blijven zitten. Pas toen ze voelde dat de dekentjes droog en warm waren, wikkelde ze hem erin en legde hem terug in het wiegje. Vol tederheid bleef ze kijken. Ze kon haar ogen niet van hem afhouden. Aan slapen dacht ze niet. Ze dacht, morgen blijf ik thuis. Ik zeg mijn werkhuizen op. Van vader en moeder heb ik nog een aardig bedrag geërfd. Ik heb zuinig geleefd en goed gespaard. Voorlopig kan ik wel vooruit. Die nacht deed dingen na geen oog dicht. Voortdurend gooide ze zich in bed om en om. Wel 10 keer ging ze eruit om naar de kleine jongen te kijken. Ah, wat mooi. Wat mooi. De volgende morgen stond ze al vroeg op. De wind was wel iets gaan liggen, maar het waaide nog hard. Door het raam van het zolderkamer keek ze naar buiten. Wat stond het water nog hoog? Nog bijna tot de kruin. In de kromming van de dijk zag ze duidelijk hoeveel rommel er was aangespoeld. Gauw ging ze naar beneden. Johannes sliep nog heerlijk. Vlug maakte ze een flesje warm om hem daarna voorzichtig wakker te maken. Hij kon niet veel ouder zijn dan een paar weken. Wat een flinke baby. Hij woog zeker wel 9 of 10 pond. Ze gaf hem een schone luier. En oh, wat dronk hij heerlijk. En ze zou wel heel de dag willen blijven zitten. Maar wat moest ze doen? Allerlei gedachten gingen er door haar hoofd. Hij moest toch van iemand zijn. Hij moest toch wel een vader en moeder hebben. Zijn kleertjes waren mooi en duur. Ze zou navraag doen en hem opsporen. Nee, ja, natuurlijk. Dat was toch haar plicht. Wat moest ze doen? Hem aangeven? Ja, dat moest. Het was toch het kind van een ander? Of zou ze vluchten en hem meenemen? Weggaan? Dan kwam nooit iemand te weten dat het haar kind niet was. Nee, die dwaze gedachte verwierp ze. Ze vouwde haar handen en boog haar knieën. Eerbiedig vroeg ze aan de Heere om raad en wijsheid. Toen werd helder voor haar wat ze doen moest. Ze dacht, ik ga hem aangeven bij de burgemeester van het dorp. En als de ouders van het kindje hem komen opvragen, moet ik hem teruggeven. Het is niet mijn kindje. En toch, wat wil ik hem graag houden. Maar de Heere regeert. Als de Heere wil dat hij bij mij blijft, dan zal dat ook gebeuren. Ze stopte hem lekker onder de dekens en ging die morgen gelijk naar het dorp om hem aan te geven. Ze was de eerste toen het gemeentehuis openging. Ze merkte dat alles een beetje van slag was. Eenmaal binnen vroeg ze, kan ik de burgemeester even spreken? Is het belangrijk? Vroeg de ambtenaar. De burgemeester heeft het verschrikkelijk druk. Er is een ontzettende watersnood in het land. Grote delen van de provincie staan onder water. Honderden mensen zijn verdronken. Het is verschrikkelijk. Gelukkig hebben onze dijken het hier gehouden. Ja, zei ze dringend. Het is dringend. Er is een kindje bij me aangespoeld.
Een kindje aangespoeld? Mens, je bent niet goed wijs.
En is het dood? Nee, hij leeft. Hij zat zo mooi ingepakt in zijn wiegje. Hij komt vast van het verdronken land. Even later zat ze bij de burgemeester. Ze vertelde heel rustig wat ze die nacht had meegemaakt.
Zo, zo, Dingena. Dat is wel wonderlijk. En kun jij zo lang voor het kindje zorgen?
Ja, burgemeester, als het moet, mijn leven lang.
Nu, we zullen alles noteren en aangifte doen van de vondeling. Als de wettige ouders of familieleden zich melden, dan hoor je het wel. Wanneer er niemand komt opdagen, moet je een aanvraag indienen voor adoptie. Mijn medewerking heb je.
Hij had sympathie voor het eenzame jonge vrouwtje aan de dijk. Heimelijk hoopte hij dat ze het kind mocht houden. Dankbaar keerde Dingena even later terug. Maanden verliepen, maar niemand kwam om haar Johannes te halen. Ten slotte diende ze een verzoek in voor adoptie. Aangenomen werd dat alle naaste familieleden verdronken waren. En zo kreeg Dingena weer een Johannes. Dank u wel voor uw aandacht.